terug bij af of stilstaan, daar geloof ik gewoon echt niet in.
Het heeft ook met omdenken te maken. Wat? Ik denk ook terug bij af is, geeft dan het... Daar komt ze weer met een metafoor. Maar dat geeft dan het idee dat je dus Monopoly aan het spelen bent. En dat het zo is. Terwijl het is een cirkel.
Ja,
dus,
en het is een proces.
Ja, precies.
En overal leer je wat van.
Overal leer je wat van.
Overal leer je jezelf beter kennen.
Exact. En er is niet een aanwijsbaar beginpunt van hier begint mijn leven nu.
Welkom bij Steeds Meer Singles. De podcast waarin we onderzoeken waarom er steeds meer alleenstaanden zijn, wat dit in de praktijk betekent en hoe een singlebestendige wereld eruit ziet.
De komende weken behandelen we elke keer een ander thema. Van wonen tot solo reizen en eten, geld en daten, alles komt aan bod. En vandaag...
We hebben een bonusaflevering.
Een bonusaflevering. Wij dachten 8 afleveringen te maken, maar nee hoor.
Nee, je hoort ook misschien dat onze intro iets is aangepast. Ja. Van 8 afleveringen zijn we naar de komende weken gegaan.
Wie weet hoe lang het zal duren.
Niet heel lang hoor, maar het wordt niet ongoing. Maar we moeten misschien ietsje uitbreiden.
Ja, omdat we dus zoveel reacties krijgen van iedereen, vinden we het ook leuk om dat mee te nemen. Ja. Het past niet allemaal in de thema's die wij op voorhand hebben bedacht. Plus, daar zit al zoveel in dat we... Dat ook weer niet. Ja, we kunnen gewoon geen afleveringen van 1,5 uur gaan maken.
Nee, daar zit niemand denk ik op te wachten.
Nee, dus vandaag een wat meer persoonlijke aflevering waarin we eigenlijk jullie reacties gaan bespreken. We geven geen professioneel advies.
Maar disclaimer, inderdaad, heel goed, Liz.
Maar we laten wel ons bescheiden licht erover schijnen als eigenlijk jullie vriendinnen.
Ja.
Toch,
ja,
als jullie single vriendinnen.
Ja, want heel veel vragen waren ook gewoon van... Hoe ga je hiermee om, zeg maar, hoe wij daar persoonlijk mee omgaan? Of mensen hebben ook gewoon een paar dingen. Op het laatst hebben we bijvoorbeeld ook gewoon een mail van iemand die vertelt hoe haar leven is als single. Dus dat is niet per se een vraag, maar we vinden het ook gewoon mooi om verschillende kanten en geluiden te laten horen.
Precies.
En er zijn ook heel veel, we moeten ook even kijken hoe we alles gaan doen, want er zijn dus ook bijvoorbeeld... heel veel mensen tipten bijvoorbeeld single zijn in Zuid-Korea.
Ja, dat klopt.
Daar is kennelijk alles anders.
Ja, dat klopt.
Maar er zijn ook heel veel thema's waar we dus nog in willen duiken. Maar ja, we weten nog niet helemaal hoe we dat gaan doen.
Een vriend van mij die vroeg ook van... gaan jullie een aflevering maken over single queers? En dat gaan we natuurlijk ook allemaal bespreken. Maar hoe we dat gaan doen?
Ja, dus inderdaad queers. Maar ook er kwam ook een vraag binnen over rouw. Iemand die jong eigenlijk haar partner was verloren.
Ja.
Religieuze context... Iemand uit een heel streng christelijk gezin, maar hetzelfde zou natuurlijk misschien gelden voor ook streng joods of moslim. Of...
Ja, dat die andere ervaringen hebben en verwachtingen ook, toch? Vanuit de omgeving, ja.
Dus dat we lezen alles en we slaan alles op.
Ja.
En we gaan het allemaal behandelen en we laten later nog even weten hoe precies. Maar voor nu gaan we even jullie vragen beantwoorden.
Ja, en heel even reflecteren op... wat we zelf vinden van deze single podcast
tot
nu toe.
Ja,
ik wil daar wel even wat over kwijt. Omdat we nu natuurlijk een paar weken bezig zijn. En heel veel mensen denken dat we dit allemaal van tevoren hebben opgenomen. Maar dit is een ongoing ding. En ik weet niet of jij het heftig vindt, maar ik vind het best wel intens eigenlijk om hier zo met dit onderwerp bezig te zijn.
Ik vind het super intens.
Olivie.
Ja. Wat vind jij er intens aan?
Nou, ik stel mezelf ook de hele tijd allerlei kritische vragen. Of tenminste, kritisch, ja, toch wel... Het voelt een beetje alsof we een soort van lopend onderzoek aan het doen zijn. Maar het voelt ook alsof ik heel veel zelfonderzoek aan het doen ben.
Het voelt als lopend onderzoek en lopende therapie.
En kijk, wij willen dit natuurlijk met een reden maken. Omdat we zeggen van we halen singles uit het verdomhoekje. En we zijn met heel veel, dus laten we dat normaliseren. Maar, en dan hebben we het dus over de term happy single bijvoorbeeld gehad. Maar door er zo mee bezig te zijn zelf. En ja, als je, nou, we hebben er ook interviews over gegeven. Maar ook in je omgeving, iedereen begint er natuurlijk over. Dus ik heb het eigenlijk nergens anders over. Dus ik ben zo ontzettend, ik voel me zo ontzettend single. En ik weet dus ook, zeg maar, ik ben super happy.
Ja.
Maar op een of andere manier, omdat ik me dus zo single voel, voel ik me toch iets minder happy single, denk ik, dan 3 weken geleden.
Shit.
Daar gaan we.
Dat was niet de bedoeling van deze podcast. Maar ja, wel goed, want dan kunnen anderen niet happy single zich met jou weer identificeren.
Ja,
thanks Liz, voor dit contrast.
En hoe gaat het met jou?
Ja, voor mij, ik ben dus eigenlijk juist happier single, omdat ik dus heel vaak dus... Ik ben dan ook. Ik weet dat wij bijvoorbeeld nu hetzelfde boek aan het lezen zijn.
Ja.
Die Going Solo van Eric Kleinenburg.
Ja.
En ik onderstreep dan ook heel vaak dingen dat ik echt denk van... yes, zo is het. Ja. En zo voel ik me. En inderdaad, het is in een eigen huis is zo fijn, want dit en dit en dit. En dan vraag ik me ook soms af of jij zeg maar dezelfde dingen onderstreept of ik. En ik denk, ik denk dat jij dan andere dingen onderstreept misschien.
Ja, dat denk ik
ook. Ja.
Dat kunnen we nog wel een keer naast elkaar leggen. En wat misschien ook meespeelt is dat ik dus in principe wel ook opensta om te daten op dit moment.
Ja.
En dat vind ik, daar had ik ook niet helemaal rekening mee gehouden. Dat, ja, die twee sporen of zo, ik zag dat allemaal heel erg gescheiden. Maar dat ik me daarin ook een soort van extra kwetsbaar voel.
En ik kan me ook voorstellen dat als mensen misschien met je willen daten, dat ze dan ook de podcast hebben geluisterd.
Ja, sommige mensen hebben hem in ieder geval voorbij zien
ja,
komen.
Dus dat is, we profileren onszelf echt als single.
Exact, ja. Dus het staat nu op mijn voorhoofd.
Die denkt de luisteraar misschien, dat wist je toch, zeg maar, van tevoren.
Ja.
Maar ik had echt niet zo goed erover nagedacht.
Ik had er ook echt totaal niet over
nagedacht. Nee, ik dacht gewoon, want het is gewoon, we gaan het journalistiek en wetenschappelijk en we gaan al die andere mensen erbij halen. Ondertussen zitten we ook allemaal dingen over onszelf te vertellen. En dus al je vrienden die alles luisteren en alle vragen die binnenkomen. En je vrienden die dan de hele tijd alles met je willen bespreken daarover.
Precies. Familieleden die dat ook willen. Ja. Nee, dus dus therapie. Ongoing.
Ja, veel, maar we doen het gewoon met z'n allen.
Ja, zo is het.
Zullen we nu de vragen induiken?
We gaan de vragen induiken. Leuk.
Oh ja, ten eerste hadden we even kijken. Dit is dus niet per se een vraag, maar een andere kijk erop die we graag willen delen. Van Annika. Hoi hoi, ik kwam gisteren jullie podcast tegen, paars hartje. En ik dacht, ik geef jullie nog even een ander perspectief vanuit het single zijn. Zelf ben ik aromantisch en aseksueel. En doordat ik heel weinig tot geen romantische aantrekking voel en geen seksuele aantrekking, is het hebben van een romantische relatie niet zo vanzelfsprekend. Ik sta daar wel voor open, maar het is voor mij ook niet zo nodig. Veel aro's en ases, tussen haakjes aromantische en aseksuele mensen, staan daar ook weer anders in. Sommigen willen bewust geen relatie. Ik vind de term amatonormativiteit heel passend om bepaalde dingen te belichten. Amatonormativity.
Wow.
In het Engels is er meer over te vinden. Het gaat in het algemeen over de norm die er is om een monogame romantische relatie te willen en daarnaar te streven. En dat dat het hogere doel is voor iedereen.
Een beetje zoals compulsory couple dan.
Ja, en dan is ook misschien nog ook wel met een heteronormatief. Want je hebt dus zeg maar compulsory couple dan, maar je hebt ook compulsory hetero...
normatieve couple dan.
Ja, dus daar is dan ook weer meer mensen meer op gericht.
Het patriarchaat.
Ik vind het vanuit de... Ik weet dus niet of ik het goed uitspreek. Het is ACE en ARO, dus het is ACE of ARO of ACE en ARO. Nou ja, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ook de non-monogame community is zo fijn dat er veel meer wordt gekeken naar welke vormen van relaties er zijn, ook buiten het romantische om.
Mooi.
Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een goede is om even bij stil te staan.
Zeker. Ik had daar eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Maar ja, het roept bij mij ook wel weer een soort van de vraag op, inderdaad, dat als je zelf dus aromantisch bent, lijkt me dat je niet de behoefte per se voelt om een relatie. Maar zij zegt wel dat ze ervoor open staat.
Ja.
Maar of dan inderdaad ook meespeelt dat je gewoon heel erg voelt dat andere mensen dat van je verwachten. Dus dat je er ook bij wil horen of ja, gewoon iets af wil vinken of zo.
Ja. Zal ik nog even, iets opzoeken over dat één?
Ja.
Dat ga ik nu even doen. Ja, dit is dan dus in het Engels. Ik heb het even opgezocht. Amatonormativity, we zetten het ook wel even in de show notes, is the assumption that all human beings pursue love or romance, especially by means of monogamous long-term relationship. Oh, grappig. Dit kunnen wij ook lezen, Liz. The term was coined by Elizabeth Brake in her book Minimizing Marriage, Marriage, Morality and the Law.
Oh, kan je dat even in de show notes zetten?
Ja.
Naar me opsturen.
Ik ga het ook later editen, dus dan kom ik erop. Dan stuur ik het weer naar je. Dus dat, ja, dat lijkt inderdaad, die term lijkt inderdaad op dat compulsory couple dan heel erg. En ik ben ook, even kijken, waar staat het nou? Ik ben dus ook op een term gekomen over mezelf.
Ja.
Want vorige week hadden we het over dat ik dan dus bijvoorbeeld eens in een jaar of twee jaar iemand tegenkom.
Ja.
Daar heb ik dan iets mee, daar heb ik dan seks mee. En dan in de tussentijd niet.
Ja.
En ik vind dat niet erg. Ik ben dan gewoon aan het chillen. En ik vind dus ook, wat ik zei, van ik vind verliefd zijn fucking leuk. Maar ik ben het gewoon niet heel vaak.
Good for you.
Ja, dus verder ben ik gewoon aan het chillen. En toen zei een vriendin van mij, ik was dat een beetje aan het nabespreken. En toen zei ze, eigenlijk ben jij demiseksueel.
Demiseksueel. Daar gaan we.
Demiseksueel. En toen Ze zijn ook van, eigenlijk kan ik dat niet over jou zeggen.
Oh, maar... nee, je mag nooit natuurlijk iemand anders bestempelen met welke seksualiteit.
Maar zij mocht het wel, want het is mijn bestie. En ze had ook...
jij vond het
okay. Misschien nog gelijk, ja. Even kijken.
Je herkende jezelf er wel in.
Ik herkende mezelf er wel in. Ja, demiseksualiteit is een vorm van seksualiteit die voorkomt bij personen die doorgaans enkel een seksuele drift ervaren wanneer zij een emotionele band met een partner hebben. Het wordt ook wel gray sexual genoemd.
Ja.
Je bent dus minder aangetrokken, zeg maar, nou ja, wel tot, ook tot iemand uiterlijk, maar meer je moet zeg maar echt een hele emotionele band hebben voordat je dus je met iemand naar bed wil. En dat heb ik wel.
Ja, dus ik begrijp dat je het herkent, want het past heel erg ook inderdaad bij dat je af en toe, nou, eens in de zoveel tijd iemand tegenkomt, maar verder ook, en dan heel erg verliefd.
Ja, en dan zeg maar kan ik nergens anders aan denken de hele tijd dan aan seks natuurlijk. Ja. Maar zeg, of niet natuurlijk, want je kan dus ook niet daar de hele tijd aan denken. Maar in de tussentijd, en ik heb dus ook niet, ja, ik weet niet, ik kom gewoon, ja, als ik ook, ik heb bijvoorbeeld vriendinnen, die kunnen echt over straat lopen en echt denken van... ik moet nu echt met iemand naar bed. Het is zo lang geleden. Alsjeblieft.
Ik weet nog dat ik stopte met de pil een paar jaar geleden. En dat ik toen echt merkte, wanneer je dan die ijsprong hebt... ik echt alsof je in een soort van videoclip loopt. En ik dacht bij iedereen van, nou, je bent zo knap. Gewoon, zeg maar 3 dagen lang. Dat je echt bij iedereen denkt van, oh my god, ik weet niet wat me overkomt. Inmiddels zijn mijn hormonen wat meer gestabiliseerd.
Oh, jammer. Jammer voor de podcast, Liz.
Maar ik snap wel wat jouw vriendinnen bedoelen. Ik heb niet zozeer dat ik gevoel bij iemand moet hebben om me aangetrokken te voelen. Zeg maar dat ik emotioneel ook helemaal verzot moet zijn van iemand. Ja, is dat een woord, verzot?
Ja, tuurlijk. Doet een beetje Vlaams aan.
Ja.
Leuk. Hebben we ook Vlaams luisteraars? Laat je horen.
Een zotte meid ben ik.
Ja. Oh, wat leuk dat je dit accent kon doen. Dat wist ik helemaal niet van je.
Ik heb zoveel talent.
Ja, ach, en toch nog single.
En toch nog single. Ik snap er ook niks van.
Maar even kijken. En je hebt ook dan dus nog, want ze zeggen dus bij demiseksueel van je valt sneller op iemands intellect en op iemands innerlijk dan dus... Ik vind ook heel vaak als mensen zeg maar een foto laten zien van iemand die gewoon heel knap is...
Dat doet jou niks.
Dan denk ik gewoon, oh leuk. Terwijl als ik iemand zeg maar meer hoor praten of zo, dan kan ik me sneller aangetrokken voelen. En sapioseksueel is als je echt valt op zeg maar intelligentie, op iemands intellect.
Ik vind het wel altijd heel hot als iemand iets heel erg goed kan.
Ja.
Dat iemand echt een groot talent heeft of mega slim is, dat je echt heel veel van iemand kan leren.
Ja, ik wil sowieso, maar ik denk niet dat ik sapioseksueel ben. Want ik vind eigenlijk alle mannen met wie ik naar bed ga, vind ik ook altijd fucking knap gewoon.
Ja.
Of zeg maar knap, gewoon
nee, maar
aantrekkelijk.
Demiseksueel, dat klonk wel als echt als je wie jij bent.
Ja. Dus ik dacht, dat is misschien herkennen andere mensen zich er ook wel hierin.
Ja, en dan... Ja, dan heeft er natuurlijk ook mee te maken dat jij misschien eerder gevoelens krijgt voor iemand die, weet ik veel, bepaalde dingen interessant of leuk vindt. Ja, dan komt natuurlijk een soort van puzzel aan te pas.
En het is dus leuk, want die vriendin van mij is queer en die zei, dit valt ook onder de queervlag. Dus ik hoor erbij.
Ik wist al dat jij voor die regenboogvlag zat met een reden.
Yes.
Ja, jongens. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar...
Ja, straks wel op Instagram. Je kan er een leuk filmpje van knippen.
Welkom bij de queer community.
Dank je. Ik ben
good to have you.
Happy to be here. Nou, dus dat was mijn coming out. Laten we naar de volgende vraag. Oh ja. We hadden hier ook een voice message over gekregen van iemand. Maar ook een mail. Wil jij die anders voorlezen?
Ja, zal ik deze voorlezen? Hi Lizzie en Emma. Allereerst, wat een heerlijke podcast maken jullie. Vermakelijk, informatief en een feest van herkenning.
Dankjewel.
Ja, leuk om te horen. Ik stoor mij al jaren mateloos aan singlism. En speel zelfs wel eens met de gedachte om hier een beweging voor te beginnen. In het bijzonder vanwege de financiële en fiscale nadelen die jullie benoemen, waar de overheid makkelijk iets aan kan veranderen. Bedankt voor de goede opsomming hiervan in jullie podcast. Ik heb iets waar ik de laatste tijd tegenaan loop en waar ik benieuwd ben naar jullie mening. Ik merk dat ik het soms lastig vind hoe ik me moet introduceren als alleenstaande dertiger. Ik heb net een nieuwe baan en waar ik me in mijn 20er jaren nooit afvroeg of ik iets moest zeggen over mijn relatiestatus, vraag ik me nu af of ik hier iets over moet zeggen bij het voorstellen aan nieuwe collega's. Veel mensen zeggen iets in de trant van ik ben X, mijn baan is Y, ik heb 2 kinderen en woon in Z. Ik merk dat ik daardoor inmiddels niet meer goed weet wat mijn praatje moet zijn. Want ga ik dan in plaats van over kinderen iets zeggen over mijn hobby's? En als ik niet zeg over iets persoonlijks of over mijn mijn relatiestatus, dan voel ik soms dat mensen met vragen blijven zitten. Het voelt soms alsof het benoemen van je nageslacht het enige geoorloofde extra stukje informatie is bij het zakelijk voorstellen. Nu zeg ik dus, ik ben Leanne, doe baan X, ik woon in Utrecht, ik heb geen partner, kinderen of huisdieren. Maar dit legt zoveel nadruk op wat ik niet heb, terwijl ik mezelf eigenlijk niet definieer aan de hand van wat ik niet heb. Ook heb ik de neiging erbij te zeggen en dat vind ik helemaal goed zo. Maar dat voelt dan weer alsof ik iets wil bewijzen. Ik merk dat dit iets in de sociale omgang is waar ik me als single momenteel niet zo goed een houding in weet te geven. Hoe stellen jullie jezelf voor of hebben jullie hier tips voor?
Leuke vraag.
Hele leuke vraag.
Vooral vind ik het leuk dat hij ook specifiek is omdat het over zakenrondjes gaat, zeg maar. Over zo'n voorstelrondje.
Kom jij veel voorstelrondjes tegen nog in je leven?
Nee.
Nee, dat scheelt enorm.
Ja.
Kom ze ook niet vaak tegen, maar wel eens. En ik voel me eigenlijk nooit echt geroepen om iets over mijn relatiestatus daarin te zeggen. Wat betekent dat ik het heel erg op andere dingen gooi. En wat ik dan doe, is dingen vertellen waar ik ook zelf een gevoel bij heb. Dus of dat ik iets zeg waarvan ik weet dat ik er een grapje bij kan vertellen. Of dat het iets is waar ik heel trots op ben of waar ik veel over weet. Bijvoorbeeld een vorige werkervaring of iets daar in die trant. Ik vind zelf de hobbyvraag altijd te moeilijk, omdat ik dan denk, wat zijn hobby's?
Wie heeft er nou hobby's?
Letterlijk eten en drinken.
Ja, en slapen.
Niet eens.
Hobby's, bedtime.
Ja, wat denk jij?
Ik denk, want de vraag is ook heel erg dus inderdaad van, wat noem ik op? En
hoe leg je de nadruk niet op wat je niet
op
hebt?
Wat je niet hebt.
Ja.
Dus wat ik misschien zou doen, het klinkt dus inderdaad alsof je wel gewoon okay, single bent en lekker alleen woont.
Ja.
Dus als dat zo is, dan zou ik misschien zeggen, hoi, ik ben Leanne, ik woon op mezelf in Utrecht. Dat vind ik super fijn. Ik heb een heel fijn huis, als dat zo is.
Ja. Ik heb de muur vorige week oranje geverfd.
Ja, en ik hou er een leuke hobby. Of ik ga naar het concert van Taylor Swift. Dat zou ik dan persoonlijk zeggen.
Ja.
Zeg maar iets. Gewoon iets waar je mee. Eén iets waar je mee bezig bent. Wat je leuk vindt. Waar je enthousiast van wordt. Gewoon één ding.
Ik zou denk ik zelf dus helemaal niet op die relatiestatus. Of nageslacht gooien. Omdat het er niet is. Maar ik probeer me nu voor te stellen hoe het is als je in een rondje zit.
Ja.
Dat misschien al 10 mensen voor jou zijn
Want
geweest.
Zij zegt ook van, mensen blijven dan met vragen achter.
Ja.
Dus als je dat niet benoemt, dan gaan mensen het vragen. Dus dan kan je het beter denk ik wel kort benoemen.
Ja.
En gewoon zeggen van, ik ben single, ik woon alleen. Ik heb een heel fijn huis. Inderdaad, ik heb de muur oranje geverfd. En ik ga volgende week lekker op vakantie.
Ja.
Zoiets. Of zeg maar gewoon, ik hou heel erg van haken. Of waar je ook van houdt. Gewoon één.
Precies.
Als je zoiets hebt. Gewoon één soort van leuk iets. Of mijn beste vriendin is heel leuk. Of zeg maar. Ja.
Liefje.
Ja, of nee, maar zeg maar, je kan ook iets vertellen over je beste vriendin.
Ja.
Of over, weet ik veel. Misschien heb je een leuk nichtje of neefje.
Waar je vandaan komt. En misschien kan je zeggen van, blij dat ik daar niet meer zit, maar nu in Utrecht woon.
Ja, bijvoorbeeld. Als je gewoon ene soort van leuk feit, ook een positief iets, dat als je denkt van, oh, als mensen dat horen, stel dat ze daarover doorvragen.
Ja.
Dat ze dan over dat leuke doorvragen en niet over me single zijn.
Ja.
En dus ik denk dat je dat specifiek voor een vragenrondje is. We hadden dus ook nog iemand. En die vroeg echt van, ik ben al, die was volgens mij 40 en die had nog nooit een relatie gehad.
Ja.
Ik heb nu even de mail er niet bij, maar die vroeg ook van hoe...
Wanneer introduceer je dat?
Wanneer in daten, inderdaad, wanneer vertel je dat en hoe vertel je dat?
Nou, daar kan ik wel wat over kwijt.
Ja, ga maar.
Ik merk vaak dat er tijdens dates naar gevraagd wordt.
Ja.
Best wel snel al. Op date 1 of 2. Ik vraag er zelf dus nooit naar, omdat het mij ook voor mij helemaal geen boeiende informatie is. Maar heel vaak wordt de vraag, of tenminste, bij mij wordt de vraag dan gesteld van, wanneer was je laatste relatie? Of wanneer was je laatste serieuze relatie? Of hoe lang ben je al single? En vroeger vond ik dat dan best wel een beetje een vervelende vraag. Omdat dat echt bijna als een coming out voelde.
Ja, maar zo was deze vraag ook eigenlijk een soort van ingesteld. Zo van,
ja.
Net als, we gaan dus later ook nog een aflevering over kinderen maken. Maar wanneer vertel je tijdens het daten dat je een kind hebt?
Ja.
Zeg maar, het is wel iets waar je misschien het gevoel van hebt, zo van, dit is een coming out.
Ja.
Dus hoe pak je dat dan aan, Liz?
Nou, toch gewoon eerlijk zijn. Ja, ik vertelde dat dan gewoon. En wat ik vroeger echt vervelend daaraan vond, is dat ik het idee had dat mensen dan eigenlijk met meer vragen kwamen. Van hoe kan dat? Huh? Oké.
Okay. En ook daar, nog nooit... Dus,
ja, en daar best wel iets van vonden of zo. Of zit je daarmee? Zit je daar zelf
zit
mee?
Zit jij ermee, ja.
Ja. Maar ik denk, ja, jongens, 30 worden was echt het beste cadeau ever, ooit. Want sindsdien heb ik gewoon zoveel meer scheid op dat vlak. Ik weiger me daarvoor te schamen. Dus denk ik gewoon, ja, nee, het is gewoon zo.
Ik denk dus ook dat het met zo'n vraag... Want ik deed niet veel, dus ik krijg deze vraag ook eigenlijk niet vaak. Maar wel gewoon, weet ik veel, inderdaad bij de kapper of een borrel van... heb je een relatie?
Ja.
En dat is voor mij ook een vraag die ik vroeger, ook al was ik happy single... moeilijk vond om te beantwoorden. Ja. Dat ik me dan al een beetje zo ervoor aan het opmaken was van... hoe komt en hoe ga ik hem deflecten?
Ja.
En nu eigenlijk helemaal niet meer. Maar dat komt dus ook omdat ik er eigenlijk geen waarde aan hecht zelf.
Ja.
Dus nu kan ik gewoon echt zeggen... oh nee, ik ben vrijgezel. Ik heb echt al, weet ik veel, 13 jaar geen relatie.
Ik ga gewoon nu meteen de diepte in. Ik wil twee dingen nog zeggen. Ja, dat ik heb ook wel eens gehad dat vroeger... dat dan een vriendin van mij zei van... oh, maar je hebt wel 6 maanden met die en die gedate. Dus ik vind dat je dat wel een relatie kan noemen... om mij een soort van gerust te stellen.
Oh,
zo van,
ja.
je hoort er toch nog een beetje bij. En daar hield ik me dan destijds ook nog best wel aan vast. Terwijl ik nu... Nu duik ik gewoon meteen de diepte in. Dan zeg ik, je wil niet weten hoeveel issues ik heb.
Ik heb hier een verwijzing van mijn therapeut.
Wat wil je weten? Ja, ik vertel je alles. Gewoon.
Hier is het diepte van mijn ziel.
Trauma. Ja.
Agenda punt 1 op de date. Trauma dumping.
Ja. Ik ben gewoon een soort van hele soepele ui. Meteen afbellen.
Sorry.
Oh. Dus, maar nu zeg ik van 30 worden is het antwoord. Ja. Terwijl dat is misschien voor diegene ligt het anders. Ik denk
diegene is ook al 40, dus die is al een keer 30 geworden.
Ja, die is al een keer 30 geworden, sorry. Nee. Voor diegene ligt dat misschien anders. Ik doe daar wel makkelijk over, maar ik denk ook wat hier een heel belangrijk is en wat mij echt heeft geholpen, is dat ik dus mezelf ook omring met allemaal mensen die wat minder in die kaders denken, die wat minder zo zwart-wit denken over hoe dingen horen te gaan, over dat levenswegverhaal van wanneer je welk punt, zeg maar, piketpaaltje moet slaan. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En ja, zoek mensen op die je daarin zelfvertrouwen geven. Ook in je vrienden en in je soort van kennissenkring, denk ik. Omdat je dat meeneemt, dat ga je uiteindelijk ook meenemen naar elke date.
Ja, en ook zeg maar, want nou, ik weet dus niet per se hoe dat in je hoofd dan werkt. Wat je er moeilijk aan vindt, want vind je het zelf moeilijk dat je inderdaad nog nooit een relatie hebt gehad? Of ben je bang voor de reactie? Maar ik denk dan dus ook... dat inderdaad de reden dat ik dus gewoon zeg van... oh, whatever, ben single. Dat komt ook omdat ik daar heel erg oké mee ben. Dus ik denk dat het ook... dan toch misschien ook iets is... een soort van voor jezelf... er echt even bij stil te staan van... hoe voel ik me erbij? Wat vind ik ervan als ik me er goed bij voel? Zeg maar.
Ja, ik had met een oud collega... een keer een gesprek die... dezelfde leeftijd ongeveer... die is 39, dus dezelfde leeftijd ongeveer als in deze vraag. En die zei tegen me... heb jij nog nooit een relatie gehad? Ik ben zo... blij om dat te horen, want ik vind jou zo cool. En daar gaat het even niet om. Maar ik denk dus ook, wat wij hier doen... dat zouden natuurlijk veel meer mensen moeten doen. Zodat je weet, dat is helemaal niet gek. Dat hoeft helemaal niet afwijkend te zijn. Er zijn zoveel mensen achter wie je dat niet zoekt. Maar wij denken dus ook van, zo ziet iemand eruit... die wel veel relaties heeft. En van dit plaatje begrijpen we dat het nog niet is gebeurd. Terwijl, ja, al die dingen moeten we gewoon loslaten.
Ja, en ik denk dan ook, zeg maar, op zo'n date... Want wij moeten je kan het als persoon loslaten, maar als je date de hele tijd wat jij ook vertelt, die vraag op je afvuurt, dan is het toch irritant. Dus ik zou ook misschien proberen na te denken over een soort van, oké, stel dat die vraag komt, ik beantwoord hem, en hoeveel wil ik erover kwijt?
Ja.
En dat je ook een soort van, gewoon op een gegeven moment zegt van, nou, mijn relatiestatus is niet het belangrijkste over me, dus zullen we het nu hierover hebben?
Ja,
precies. Dat je ook voor jezelf al een beetje bedenkt van, hoeveel wil ik erover kwijt en wanneer zal ik hem afkaatsen en op wat voor manier kan ik dat vriendelijk doen?
Ja.
We hebben zo meteen ook nog wat tipjes over, zeg maar.
Kijk, als je serieus met iemand gaat daten, kan het natuurlijk best interessante informatie zijn of iemand daarvoor een relatie heeft gehad, waarom dat is geklapt of zo. Maar ik vind het ook best wel, ja, je hoeft, ja, het is ook niet echt leuk om snel in het daten, vind ik, daar het al over te hebben. Want je bent elkaar toch aan het leren kennen. Ja, dus hoe leuk is het überhaupt om, zeg maar, over je dateverleden te praten?
Ja, en ook gewoon, ja, nou ja, ja, je mag daarover, ja. Maar bedenk gewoon waar je het liever over wil hebben misschien. Of van tevoren dat je gewoon een paar dingen in je hoofd hebt van, oh, dit is eigenlijk veel interessanter aan mij, dus ik vertel je wel hier iets over.
Ja, weer over Taylor Swift of een oranje muur of iets anders. Ja, stuur het gesprek misschien inderdaad een andere kant op.
Ja.
En de rest van de wereld moet het gewoon normaliseren.
Ja, en blijf gewoon echt bij jezelf. Probeer zeg maar gewoon te denken van, ik vind het oké, of ja, of niet. Maar zeg maar wel, ik ben normaal. Want iedereen is normaal.
Precies, iedereen is normaal.
Ja.
Dit is waarom ik jou altijd de grote geruststeller noem.
Omdat ik jou altijd normaliseer. Als je
altijd
gewoon,
als ik denk van, nou, wat ik nu heb gedaan of gezegd, of dit heb ik niet handig aangepakt, dan zeg jij, iedereen is normaal.
Ja, dit was gewoon normaal wat je hebt gedaan.
Ja.
Even kijken. Oh ja, de volgende vraag was ook eigenlijk meer, die is weer op Insta. Ik ga hem even zoeken.
Ja, als ik iets moet lezen, moet je het zeggen.
Nee. Oh ja, dit is eigenlijk valt een beetje in dezelfde categorie misschien. Want het gaat toch weer over die communicatie. Daar komen we altijd op terug. Oké. Okay. Van Karin. Meiden, wat een fijne podcast. Ik herken zoveel en voel me op een bepaalde manier heel erg gezien. Enerzijds happy single. Mijn leven is leuk en dat gaat geweldig. Maar anderzijds ook die vrouw van 36 met een kinderwens. Die toch zo leuk is, tussen aanhalingstekens. En niemand snapt dat zij nog altijd single is. Zoveel goed bedoelde adviezen krijgt. Van mensen die 5 jaar in een relatie zitten of langer. Hoe ik het zou kunnen aanpakken. Want ja, best wel haat rondom dating apps en voel me er dus niet echt blij van worden. Ik hoop vaak dat ik het luchtig kan bekijken, maar ik heb het gevoel dat je als 36-jarige met kinderwens al snel in het hokje eager valt. Ben de gesprekken hierover met mijn vrienden soms zo zat en kan de gesprekken daarom ook niet altijd emotieloos voeren. Wat zouden jullie doen? Gewoon zeggen dat ik het er niet over wil hebben? Misschien hebben jullie daar nog wel een tip voor.
Heel veel van de vragen gaan echt over de benadering, zeg maar, van andere mensen. Hè?
Ja.
Gesprekken met andere mensen.
Ja, of zeg maar plaatsing in vriendengroepen, daar komen we zo nog op.
Ja.
Ik zou dit 100.000% zeker zeggen.
Ja. Ik zou het ook zeggen, dat is soms wel moeilijk.
Ja.
Om je vrienden ergens op aan te spreken of mensen ergens op aan te spreken.
Ja, en het hoeft niet eens aanspreken te zijn per se, want het is gewoon vertellen hoe je jezelf voelt.
Ja, dat is waar.
Vooral omdat zij zegt van, ik merk dat ik die gesprekken niet emotieloos kan voeren.
Ja.
Dan zou je dus, er zijn verschillende opties.
Ja.
Of je zou dus volgende keer als zo'n gesprek plaatsvindt of dreigt plaats te vinden, dat je het gewoon vroeg afkapt en zegt van, hey, trouwens, ik vind het super lief dat je geïnteresseerd hierin bent.
Fijn dat je zo betrokken bent, maar
maar voor mij voelt het, ja, ik vind het niet prettig om hier de hele tijd mee geconfronteerd te worden. Voor mezelf is het ook lastig. Dus laten we het er liever niet over hebben, behalve als ik het misschien een keer zelf aangeef.
Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan bij dingen waar ik dan vaak naar werd gevraagd.
Ja.
Dat ik op een gegeven moment zei van, zullen we afspreken dat als ik het erover wil hebben, dat ik er zelf over begin?
Ja, ja.
En ik denk soms, ik vind het soms, voor mij voelt het soms wel alsof je dan dus iemand ergens op aanspreekt, omdat andere mensen dan ook een beetje zo in een kramp kunnen schieten van, oh, ik heb het verkeerd gedaan.
Ja, maar weet je wat het is? Niet, ze hebben het ook verkeerd gedaan, maar jij schiet ook in een kramp.
Ja.
Dus het is dan inderdaad dat je denkt van, oh, ik wil mensen niet beledigen. Maar ze beledigen ja niet per se, maar je krijgt wel elke keer zo'n klein schokje. Zo van, dat gebeurt ook de hele tijd bij jou. Dus ik vind het eigenlijk niet erg als dat andersom ook gebeurt. En niet dat je dan streng op iemand bent. Maar vriendschap is gewoon ook dingen naar elkaar uitspreken op een liefdevolle manier en daar samen uitkomen.
Absoluut, dat is zo.
En als het je vrienden zijn, dan willen zij alleen maar dat jij je goed voelt.
Ja.
En je zegt dat ook om de vriendschap goed te houden, dat je het nog fijn vindt om met hun af te spreken en dat de gesprekken op een fijne manier verlopen.
Ja, je zegt het ook al vanuit een soort van inderdaad liefdevolle manier als investering in je vriendschap.
Precies.
Dat het alleen maar beter wordt daarna.
Ja. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat je dat niet durft te zeggen.
Ja.
Maar ik vind dat je dit soort dingen ook altijd achteraf nog bijvoorbeeld eventjes kan appen.
Zeker. Ik denk ook, je mag ook altijd ergens op terugkomen. Dus ook als je iets niet in het moment zegt, dan kan je altijd later nog van, hey, ik merkte toen we het daarover hadden, ja, dat ik dit gevoel kreeg. Lijkt me overigens ook lastig als het andersom zou zijn, dat je bijvoorbeeld ergens mee zit en dat mensen het niet aansnijden omdat ze het pijnlijk vinden. Dat hoor je vaak over rouw. Als iemand een verlies heeft meegemaakt, dat andere mensen er dan niet over durven beginnen, terwijl diegene daar misschien wel. En dat mag er natuurlijk ook net zo goed zijn. En dat mag je dan ook net zo goed aangeven bij je vrienden.
Ik denk ook dat het ook, zeg maar, ik zit nu heel even te denken dan bijvoorbeeld vanuit de andere kant. Ik denk dat het gewoon, ja, communicatie is key. Ik denk dat het gewoon altijd belangrijk is, ook als je dus iemand in rouw hebt. Of ik heb dat bijvoorbeeld een keer met een vriendin van mij met een kinderwens gehad. En dat is echt mijn allerbeste met wie ik alles bespreek. Maar het lukte haar niet om zwanger te worden. En ze ging zo'n traject en dat wist ik wel. En daar sprak ze over. Maar ik heb toen op een gegeven moment, ben ik expres opgehouden met daarnaar vragen.
Ja.
Omdat ik het gevoel had dat ze dat ook niet wilde. En ik ook van andere mensen elke keer hoorde van, ja, ben je weer ongesteld? Godverdomme. Dat elke keer heel zwaar is. Dus ik dacht, ik hou me een beetje gedijst. Maar toen heb ik wel op een gegeven moment naar haar uitgesproken van, hey, ik vraag je hier nooit naar, terwijl ik natuurlijk altijd geïnteresseerd ben.
Ja.
Dus weet dat het daarom is en niet omdat ik dat niet wil vragen aan je. Maar volgens mij vind jij het fijner als we het er niet over hebben. En toen zei ze ook meteen van, ja, dat is ook zo. En we hoeven dit gesprek niet eens te hebben. Want als ik het erover heb, dan zeg ik het gewoon. En dat weet ik. We voelen elkaar gewoon heel goed aan.
Ja.
Maar als je dat dus niet,
ja, dit is natuurlijk je allerbeste. Maar ik heb bijvoorbeeld lang aan een boek gewerkt, wat lang niet afkwam.
Ja.
En ik had dan ook wel veel mensen die ernaar vroegen, maar ook mensen die dus niet in mijn eerste cirkel.
Ja,
en
ja,
dat
ja,
je het
ja,
er
ja,
dus al de hele tijd over hebt. En het gekke is dat, nou ja, ik dan dus ook, eigenlijk krijgt bijvoorbeeld persoon 10 die ergens over begint, dan ook trekt echt aan het kortste, hoe noem je dat?
Het kortste eind.
Nou, in ieder geval, die krijgt dan eigenlijk de opgebouwde frustratie van al die vragen daarvoor, dat je een beetje zo kribbig wordt van, ik wil het er echt niet over hebben.
Ja, nou, maar ik denk dat je voor al die lage vriendschappen een ander soort van standaard antwoord, maar dat als je dus inderdaad, als het iemand is op een borrel, dat je dan zegt van, hey, dan hoef je misschien niet eens die emotie erbij te betrekken, maar van, ik vind het niet fijn om het hierover te hebben, dus laten we het gewoon lekker ergens anders over hebben.
Ja.
Dat je alleen dat zegt en verder niks geeft. En dat je bij je dichtere vrienden zegt van, hey, voor mij is het zo. En
ja, en dus inderdaad, wat mij dan ook helpt, is zo'n voorstel doen. Van, zullen we afspreken dat, als ik het erover wil hebben of als er iets speelt, dat ik het dan wel, dat ik het dan zelf, dat ik erover begin.
Ja, en ik denk dus zeker, ja, ik denk dat je eigenlijk alles gewoon in vriendschappen altijd moet aangeven. Als het echt je vrienden zijn, dan wil je er gewoon samen uitkomen. En dan wil je dat, zij willen ook dat jij het beste voelt.
Ja.
Dat is vriendschap.
Ja, zo is het.
Dus zeg het zeker. En dat kan moeilijk zijn, maar uiteindelijk wordt het beter. Ik kan soms ook echt van die hartkloppingen krijgen als ik dan iets wil uitspreken.
En vaak valt het dan wel mee. Hè?
Altijd.
Als het eenmaal,
ja, want alsof iemand gaat zeggen, wat? Hoezo? Ik wil de hele tijd het erover hebben. En dan is boos op jou weg, wordt een wegloop. Dat gaat nooit gebeuren natuurlijk.
Ja. Meiden.
Ja. Ik zag dus ook een TikTok, die doet me ook een beetje hier aan denken. Want wij hadden het zeg maar ook vorige keer over dan dus, als je zegt dat je happy single bent, dan hoop je gewoon dat als je dat tegen iemand zegt, dat iemand jou serieus neemt en gewoon gezegd, oké, is goed.
Ja, in plaats van dat in twijfel trekt of kritische vragen daarover gaat stellen.
Maar ik zag dus nu ook een andersom TikTok en die doet me dus hier een beetje ook aan denken. Dat dus ook als je zeg maar uitspreekt van, ik ben vrijgezel en ik vind dat moeilijk. Deze persoon beschrijft dat niet helemaal, want ze zegt wel happy single. Maar dat je bijvoorbeeld zegt, deze vrouw was dan 40, had nog nooit een relatie gehad.
Ja.
En die zei, ik vind dat heel erg moeilijk en daar zit heel veel pijn in, want ik heb heel veel liefde die ik wil geven, die ik nu aan niemand kan geven.
Ja.
En zij zei dus van, mensen reageren daar ook heel vaak op, zo van, oh, je mist niks hoor, haha, het is allemaal super stressvol, jij kan gewoon lekker vrij uit. En mensen die het dan dus heel erg gaan bagatelliseren.
Ja.
Omdat je het eigenlijk goed wil maken voor die persoon. Zo van, oh, jij vindt nog wel iemand of, oh, een relatie is ook allemaal niet je van het.
Beetje betuttelend.
Een beetje betuttelend. Dus
ja, neem elkaar serieus. Als iemand jou iets vertelt, neem dat aan voor waar.
Ja.
Neem het gewoon aan.
Ja.
Nou, dat geldt natuurlijk ook als het gaat over gevoelige onderwerpen of onderwerpen die pijnlijk kunnen zijn.
Ja.
Dat het geruststellen van ofwel je gaat diegene nog vinden, ofwel dit is inderdaad een tussenstation, of misschien moet je dit eens proberen. Dat niet altijd dat je daar niet altijd de beste vriend mee bent.
Nee.
Dus dat je een betere vriend bent als je luistert. En als je dus ook in wat iemand zegt hoort of er een hulpvraag is.
Ja.
Of er een adviesvraag in zit. Of er iets anders in zit. Of dat je gewoon een luisterend oor moet zijn.
Ja. En dat is ook, want deze persoon zei dus ook van ja, ik heb heel veel zeg maar vrienden van mij die heel lange relaties hebben. En ik ben er altijd voor hun in hun relatiecrisis.
Ja.
Want dat nemen we allemaal heel serieus. Terwijl de pijn die ik dan beschrijf, die ik heb, die wordt dan niet zo serieus genomen.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, ik vond het wel treffend. Ook vooral omdat ik dus juist vanuit het happy single perspectief kom, is dit totaal iets andersom.
Precies.
En nu wordt het heel erg een soort van heen en weer en heen en weer. En wie is de vraagsteller en wie is de vraagbeantwoorder? Ja. Maar ook dus, probeer dus als vragensteller inderdaad gewoon in te tunen op iemands behoeften en te luisteren. Maar probeer het ook als je dus, als mensen je zo betuttelen, probeer dat ook te signaleren.
Ja.
En dan ook te zeggen van, hey, ik vind het gewoon fijn als ik dit met jou bespreek, dat je luistert en je dit voelt een beetje betuttelend. Dus dit wordt allemaal heel erg meta.
Ja, dit wordt heel erg meta.
Maar wel zeg maar, probeer gewoon eventjes naar elkaars behoeften te luisteren.
Probeer ook misschien inderdaad je bewust te worden van wat de dynamiek is. Dus wat voor jou de trigger is en hoe je die dus ook kan voorkomen, aanwijzen en voorkomen bij de zeg maar voor de ander. Dus dat je ook kan aangeven van hier missen we elkaar. Ik denk trouwens, dat zit ik me nu te bedenken van, ik ga er misschien ook wel veel te vaak aan voorbij dat het hebben van een relatie niet per se leuk is. Of dat ook, dat je denkt van, oh, maar jullie hebben elkaar. Dus waar heb je het over? Jullie hebben toch elkaar.
Ja, hallo.
Ja, je voelt je toch nooit eenzaam, want je bent toch samen of zo. Dat ik daar dan misschien te makkelijk van uitga. Ik ga ook beter signaleren of ik zelf een goede vriend ben.
Ja, zie je, we zijn er toch, het is allemaal therapie. Live.
Live.
Oh ja, wil jij anders die volgende mail voorlezen?
Zeker. Hoi, net de eerste aflevering geluisterd en herken veel in jullie verhaal. Hetero witte vrouw van 34 die happy single is. Eigenlijk ook al mijn hele leven single. Na het luisteren van jullie podcast denk ik wel, goh, misschien moet ik toch op zoek naar andere vrienden. Mijn beste vriendengroep bestaat uit 3 stellen met kinderen en ik. Zij zijn thuis blijven wonen tijdens de studie en daarna bij uit het huis gaan, direct gaan samenwonen. Geen van hen heeft ooit alleen gewoond of alleen een reis gemaakt. Ik heb een langere studie gedaan dan zij, dus ben wat later het huis uitgegaan, maar woon inmiddels al bijna 10 jaar alleen. Heb gereisd met mijn zus, maar ook alleen. Ik ben financieel zelfstandig, maar weet dus ook zeker dat ik praktisch gezien voor mezelf kan zorgen. Waar ik daar bij mijn vriendinnen over twijfel. Met een parttime baan en nooit voor jezelf gezorgd, hoe zelfstandig ben je als de omstandigheden om wat voor reden dan ook veranderen? Lange zin. Ik heb wel eens de opmerking naar mijn hoofd gekregen. Jij hebt geen kinderen, dus je weet niet wat vermoeidheid is. Dus haakjes. Ja, echt gezellig. Daarbij vraag ik mij af, hoe doen jullie de feestdagen? Ik kan goed alleen zijn, maar ik wil zo af en toe wel iets sociaals op de planning hebben. Kerst breng ik meestal 2 dagen met mijn ouders en andere familieleden door. Oud en nieuw vaak met mijn vrienden, onder andere die van hierboven. Afgelopen jaar maakte niemand aanstalten iets te organiseren, dus nam ik het op me. Stel 1. Ik weet niet of we het volhouden, want X herstelt nog van een burn-out. Stel 2. Y zit nog in haar burn-out en we kunnen niet weg bij onze zieke hond. Stel 3. We weten niet wat het kind doet, die is ruim 1 jaar. Dus niemand wist zeker of ze gingen komen. Ook niemand die zegt, maar anders vier je oud en nieuw hier hoor. Je hoeft niet alleen te zitten. Uiteindelijk andere single vrienden die ook deze vriendengroep kennen uitgenodigd en die zeiden meteen ja. Stel 1 en 3 kwamen uiteindelijk ook, maar echt wel een paar dagen verdrietig geweest om het vooruitzicht dat ik oud en nieuw wellicht alleen zou zijn. Mijn familieleden zaten allemaal in het buitenland, dus konden geen backup zijn. Ik ben wel benieuwd hoe anderen dit doen. Hele goede vraag. En echt een hartverscheurende vraag vind ik het ook.
Ik ook. En
de hartverscheurend klinkt heel zwaar, maar ik vind feestdagen best wel pittig.
Ik ook. Hoe ik het doe, ik ga naar China.
Ja, maar hoe heb jij het afgelopen jaar bijvoorbeeld gedaan?
Met jou heb ik kerst gevierd.
Ja.
Dat was heel fijn. Ik vier vaak kerst bij de ouders van mijn bestie in Zeeland. Dan ga ik gewoon een heel weekend daarheen. En dan mijn opa en oma, want ik heb altijd één kerstding wat ik dan wel met mijn opa en oma doe. En die vinden het ook nooit erg om dat in januari of zo te doen. Dus dan ben ik, ga ik vaak een heel kerstweekend daarheen. En dat is echt mijn surrogaatfamilie. Die zeggen ook echt van als je ooit een vriend krijgt, dan mag je niet naar zijn familie. Maar hij komt zeg maar naar ons. Ja. Dat is ook gewoon...
Dat is de
zij
afspraak.
Maakt zich er echt zorgen om. Ja. Van straks is Emma weg.
Ja. Nee, Emma gaat nergens heen.
Ja, nee, Emma blijft in Zeeland. En dan dus, ja, en ik heb dus ook denk ik, want bijvoorbeeld oud en nieuw doe ik echt niks.
Nee, omdat jij het fijn vindt om alleen te zijn.
Omdat ik het fijn vind om alleen te zijn. En ik vind dan ook, ik heb dat 2 jaar geleden ontdekt. En toen dacht ik ineens van, want ik heb altijd met oud en nieuw, dan heb je dus allemaal van die feestjes met dan, dat ik altijd bij alles denk van, dit is niet per se waar ik wil zijn. En toen dacht ik, waar wil ik altijd zijn? Op de bank.
Mm-hmm.
En toen heb ik het op een gegeven moment gewoon bedacht van, ik ga dat doen. En toen, het is een soort van bobbel waar je overheen moet. Bobbel, hobbel.
Ja.
Maar ik vind dat dus heel fijn. Maar dat is dus tip voor alle mensen die dat willen doen. Maar dat is niet de vraag van deze vraagsteller.
Ik zou hier dus heel verdrietig ook van zijn. Omdat voor mij oud en nieuw wel heel belangrijk is. Of in ieder geval, ik wil me op al die al die feestdagen, voel ik me eigenlijk altijd eenzamer dan normaal of meer alleen. Dus ik heb dan echt goede voorwaarden nodig dat ik weet dat ik veel verbinding voel met mensen.
Ja.
En ik ben ook altijd maanden van tevoren al een soort van aan het inventariseren wat iedereen gaat doen met kerst of met oud en nieuw, zodat ik weet bij wie ik kan aanhaken of zo. En ik heb dus ook een hele leuke bestie, Charlie, jullie kennen haar van het speeddaten. En haar familie is ook zo lief. Dus daar heb ik dan nu 2 keer kerst gevierd. Of ik zoek vrienden op.
Ja.
En dat is heel, heel fijn. Maar daarin merk ik ook wel, spelen toch vaak, in mijn geval in ieder geval, ook mijn single vrienden dan een rol. Niet per se. Ik weet zeker dat ik ook welkom zou zijn bij koppelvrienden. Ja. Maar...
En het kan soms ook... confronterend zijn, juist als je bijvoorbeeld niet een hele fijne familie hebt en je komt ergens waar je dan helemaal...
Ja.
Nu moet ik huilen.
Oh. Therapie.
Therapie.
Schatje.
Oké, ik kan nu weer praten. Het kan dus ook confronterend zijn als je dus ergens bent waar je ziet dat iemand zo'n fijne familie heeft en dat jij dan denkt van, oh, dat heb ik niet, of dat kan jij dan dus misschien hebben met relaties.
Ja, ik
kan
denk...
dat ook moeilijk zijn.
Ik weet niet wat het is, want heel veel mensen zeggen dan van ja, maar het is gewoon any other day. Voor mij is feestdagen dus een soort van hele grote confrontatie.
Maar dat zijn waarschijnlijk mensen die het leuk hebben met hun familie en of een relatie.
Nou, of mensen die dus, jij kan prima met oud en nieuw zeggen van it's any other day.
Oh, ja, dat
ik
is
ga
waar.
Lekker op de bank liggen.
Ja.
Boeien dat het 31 december
maar dat is.
Is
wel, daar heb ik mezelf ook in getraind.
Ja.
Zeg maar, dat is wel echt iets waar ik overheen moet, wat ik eerst niet dacht.
Ja. Ik wil gewoon verbinding voelen op die dagen.
Ja.
En omdat ik het dus altijd een soort van confronterend vind, zelf al van, oh ja, er is zo'n plaatje van hoe de meest gelukkige familie eruit ziet, of wat dan ook, wat ik niet helemaal zelf herken op dit moment. Nou, dan, hoe zorg ik dan dat je omringd wordt door pleistertjes, zal ik maar zeggen.
Oh, pleistertjes, inderdaad.
Ja. En ik denk dus dat, als ik het nog heel even, want ik wil niet mijn lieve koppelvrienden in een verdomhoekje stoppen, maar dat je ook een beetje soms de aanname kan doen van, oh, zij gaan sowieso zelf wel iets regelen, ik hoor daar niet bij, dus ik moet het voor mezelf gaan fixen of zo. Of dat anderen weer de aanname doen van, oh, die single, die zoekt
die
het wel uit,
wel,
die vermaakt zich wel. Maar in dit geval, wat denk jij?
Ik denk in dit geval, want ik heb wel zeg maar, bijvoorbeeld oud en nieuw vier ik dus alleen. Maar al mijn vrienden, ook met kinderen en baby's. Dus ik weet dat ik daar altijd welkom ben.
Ja.
En dat hebben ze ook echt tegen mij gezegd. Dus ik weet zeg maar, ik word altijd overal opgenomen. En ik kies ervoor
om dat af te houden. Ja.
Dus dat is een heel ander gevoel.
It's a lifestyle, alleen zijn.
Misschien kunnen we daar ook nog een extra aflevering over maken. Hoe zeg je nee tegen alles en iedereen? Nee, maar ik denk dat het dus wel ten eerste belangrijk is om dit echt met je vrienden te bespreken.
Ja.
En dan dus zeggen van ja, ik vond dat wel moeilijk. En ja, dat je ja, en het gevoel. En dus dat je daar een paar dagen ook echt verdrietig over bent geweest. Want dat mogen zij best wel weten.
Precies.
En dan kunnen jullie zoeken naar een een manier waarop je je meer zeg maar betrokken kan voelen en waarop je niet met dat gevoel zit.
Ja, want het is natuurlijk nu fijn dat het uiteindelijk goed is gekomen.
Ja.
Maar die dagen verdriet van tevoren,
ja.
die zijn zouden onnodig moeten zijn.
Ja.
Dus
ja.
Ja, je zou gewoon toch aan moeten kunnen kloppen. Maar ik denk ook, als ik het zo lees, dat er sowieso best dus wel een soort van verschillende ervaringen zijn eigenlijk in die vriendengroep. En dat kan lang...
Ik vind ook een opmerking, jij hebt geen kinderen, dus je weet niet wat je met wat vermoeidheid is.
Ja.
Best wel schokkend.
Ja.
Dus misschien kan je dan ook vertellen, want kijk ook bijvoorbeeld van zij hoe kunnen zij ooit voor zichzelf zorgen?
Het is geen
eigenlijk.
Het is ook geen wedstrijd natuurlijk van, maar jij hebt nooit alleen gereisd, dus jij weet niet hoe je dit of dat doet.
Dus dat maakt allemaal niet uit, maar jouw gevoel maakt uit.
Je gevoel maakt uit en misschien wel ook toch dat jij bent je heel bewust van dat de ervaring niet een gedeelde is. Zij denken zich daar ook bewust van te zijn, maar probeer daar inderdaad elkaar dan wel in te vinden van oké, we hebben niet de gedeelde ervaring. Ik heb geen kinderen, dus ik weet niet hoe moe jij je nu voelt. Maar ik heb er wel begrip voor. Heb ook begrip voor mij.
Ja, precies. En wat ik er ook nog over zou willen zeggen, want je hebt nu dus met andere single mensen ook je oud en nieuw gevierd. We kregen dus ook best wel veel vragen binnen. We hadden ook een soortgelijke vraag eigenlijk over Koningsdag. Dat iemand zei van, ik ben een alleenstaand ouder en ik heb single vriendinnen en ik heb stellen met kinderen.
Ja.
En zij zei, ik pas dan op zo'n dag als Koningsdag.
Oh, valt ze tussen wel een schip?
Ja, want dan zei ze van, ik ga niet mijn kind meenemen naar al die singles. En die anderen, dat zijn echt meer gezinnen. En die zei ook wel eens van, ja, dan voelde ik me gewoon een beetje vijfde wiel aan de wagen,
ja.
Wat ik ook heel goed begrijp. En ik denk dat het dus ook belangrijk is, en dat is ook moeilijk, maar om dus, je hebt het hier al over dus single mensen die je hebt geappt.
Ja.
Om misschien ook proberen te zorgen dat naast die drie beste vrienden, dat je zeg maar ook een iets sterker netwerk creëert waar je op terug kan vallen, die zeg maar meer in jouw levensstijl misschien zitten en waar je misschien op die manier zeg maar meer aansluiting bij vindt en die misschien het ook wel moeilijk vinden dat zij alleen maar vrienden in stellen hebben, dat je meer naar elkaar toe kan trekken zeg maar.
Dat je eigenlijk mensen probeert te verzamelen die in wie je jezelf herkent.
Ja.
Dat is sowieso de beste remedie tegen eenzaamheid.
Ja, en soms is dat wel, want dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, ik bedoel dan niet eens fysieke eenzaamheid, maar zeg maar, je wil je gewoon mentaal niet de ander voelen, maar onderdeel van. Dus ik denk dat dat heel, heel prettig is om mensen om je heen te hebben die een gedeelde ervaring hebben.
Ja, en misschien ook om wel letterlijk tegen ze te zeggen van, hey, ik merk dat ik het lastig vond met oud en nieuw. Ik vond het toen super gezellig. Heb jij het misschien een keer zin om koffie te drinken of te komen eten?
Precies.
En dat je het ook op die manier benadert.
Dat je daarin investeert ook.
En dus ook, ik had dus weer een TikTok gezien van iemand die dus zei van, ik ben van 0 naar 7 vrienden gegaan in 1 jaar. En zij was introvert. En zij zei, ik ben op Bumble Friends gegaan. Ik ben in Facebook groepen gegaan. Ik heb dit en dit en dit gedaan. En dat zij dus ook, zeg maar, ik zeg niet dat je dit allemaal hoeft te doen. Maar misschien heb je dus wel al mensen bijvoorbeeld niet in je eerste rangs, maar in je tweede of in je derde rangs, waarvan je denkt, oh, die zie ik nu niet heel vaak, maar die hebben bijvoorbeeld ook, zijn ook alleenstaand ouder. Je kan hun bijvoorbeeld even een appje sturen en gewoon kijken. En dat is wel effort die je daarin steekt.
Ja, en ook, het kan natuurlijk ook een soort van spannend zijn. Het klinkt bijna alsof je mensen dan op een date
gaat vragen. Het is super spannend.
Maar heel vaak vinden mensen het ook fijn als je je kwetsbaar opstelt in dat opzicht. En ja, vind het ook alleen maar leuk. En misschien als iemand zelf niet die stap durft te nemen, zijn ze heel blij dat jij die kant op loopt.
Ja.
Ik denk, ik heb altijd een beeld van een brug. Ik zie altijd? Ja, ja, altijd. De hele dag denk ik aan bruggetjes. Maar als het gaat om mensen, contact met mensen, denk ik altijd aan een brug.
Ja.
Met twee uiteinden. Dat komt denk ik door Sex and the City overigens. Omdat Miranda en Steve hadden huwelijkscrisis. En moesten afspreken op de brug.
Oh.
Midden op de brug.
Oh.
En het is zo'n mooie metafoor vind ik die brug. Want het gaat er dus in mijn hoofd over. Yeah. Wie loopt er naar wie? En soms loopt de een verder naar de ander. En soms loopt de ander verder naar de een. Maar wat er ook gebeurt, als je bijvoorbeeld altijd naar het andere uiterste van de brug loopt, stel dat ik altijd naar jou toe loop, dan geef ik jou heel weinig ruimte om zelf naar mij te komen.
Ja, 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 ja.
Dus ik vind, de brug is gewoon de beste metafoor.
Wow!
Maar ik denk dan dus, als als je een nieuwe vriend probeert te maken of een nieuwe vriendschap gaat sluiten, die brug, van ja, het ziet gewoon als een wandeling op een brug. Je bent aan het lopen naar iemand toe, je steekt een hand uit en wie weet komt die ander ook al aangewandeld. Ja. Maar de enige manier om erachter te komen is als je zelf die stapjes gaat zetten.
Ja. Liz, we wisten niet eens dat je dit ging zeggen.
Nee.
Wauw, ik ben helemaal taken aback.
Ja.
Ja. En weet je wat die TikTok ook zei, Liz? Nou. Dat gaat over ons. Zij zei, want om een vriendschap te maken...
Ja.
Of te laten groeien, heb je 100 uur met diegene eigenlijk nodig.
Ik vind 100 uur echt veel.
Best wel veel. Tip, maak een podcast samen. Ja. Maar tip ook, wat ze zei, zo zijn wij begonnen. Samenwerken.
Ja.
Dus als je ergens werkt waar je niet op kantoor moet werken... dat je zegt van, oh, zullen we een dagje samenwerken? Omdat je dan een soort van heel erg low effort.
Ja, ik snap dat wel. Want je hebt natuurlijk... dan ben je gewoon eigenlijk allebei je eigen ding aan het doen.
Ja, je hoeft niet de hele tijd te kletsen, maar je gaat wel lunchen. En als je af en toe iets wil zeggen, maak je een grapje.
Ja. En ik denk heel veel mensen nu werken hybride volgens mij. Ik heb laatst 3 maanden op een redactie gewerkt. En... daar werkte iedereen zo, hoe noem je dat, 60-40. Dus 3 dagen op kantoor en 2 thuis. Dus ik denk dat steeds meer mensen wel ook de optie hebben om een beetje te flexwerken. En ja, dan zou je kunnen afspreken. Ja, ik ging elke keer bij jou aan de keukentafel zitten. Ook omdat je zo lekker kookt.
Ja,
en omdat
heel
ik
veel
je
bonen
aardig
hebben
vind.
We toen gegeten.
We hebben zoveel bonen gegeten. Jij hebt mijn bonen leren eten en dillen.
Love it.
Love you vet.
Oh ja, dat is het allemaal. Maar dus dat is inderdaad een goede om toch die netwerk... We gaan ook nog echt een aflevering over vriendschap maken. Dus dan kunnen we daar ook verder induiken.
Zeker, maar die 100 uur, dat is wel een interessante. En ik denk, gewoon durf je kwetsbaar op te stellen. Dat wordt bijna nooit beantwoord met... Met straf, met billenkoek.
Ja, behalve als je daarom vraagt. Oh ja, verder hadden we dus ook... We hadden nog 2 vragen op Insta die ik nu even samen ga voegen. Eentje is als volgt. Hoi, ik zou wel benieuwd zijn naar het onderwerp als je, zoals ik, na een lange relatie weer single wordt op de leeftijd dat veel anderen juist gaan settelen. Ik ben 29. Ik merk dat er met veel medelijden daardoor wordt gekeken naar mij, maar ook wordt er gedaan alsof ik weer terug bij af ben. En een andere vraag, die was dus ook, even kijken, ja... We kregen van iemand in dezelfde leeftijdscategorie. Wat als je nog nooit echt een relatie hebt gehad of echt verliefd bent geweest en single zijn steeds vertrouwder voelt? Ideaal plaatje van mij was altijd om een partner en kinderen te hebben, maar vind het ook prima zoals het nu gaat. Moet ik aan mijn toekomst denken en me er toch meer voor inzetten? Of laat ik het gewoon zo in de hoop dat dingen lopen zoals ze lopen en er vanzelf iemand op mijn pad terechtkomt? Voelt ook weer een beetje als verspilde jaren, alsof ik stilsta. Herken je deze paradox? Ik word binnenkort al 28 met dan zo'n... aapje met handjes over de ogen.
Oh, ik denk gewoon meisje.
28, je hebt meisie, nog zo meisie, lang.
Meisie. Ja. Ja.
En wat bij deze vragen zeg maar allebei, waarom ik ze aan elkaar wilde koppelen, zeg maar, is dat het ook gaat over dus terug bij af.
Ja.
En stilstaan.
Ja.
En iets wat ik nu graag wil bespreken, waar ik heel veel rust uit haal, is een soort van gewoon de fluiditeit van het leven. Ja. En ik heb eigenlijk gewoon altijd, ook toen ik 20 was, gedacht van... oh, als ik nu een relatie krijg, dan is het misschien niet voor altijd. En zeg maar, nu heb ik geen relatie, maar misschien krijg ik er later nog wel een. En terug bij af of stilstaan, daar geloof ik gewoon echt niet in.
Het heeft ook met omdenken te maken.
Ja.
Dat tijd alleen maar besteden tijd is, zeg maar, alsof je er echt is geweest... als je het met iemand hebt doorgebracht, wat natuurlijk niet zo is... Want je hebt ook, juist waar we het ook al eerder over hebben gehad... juist jaren op jezelf hebben, met tijd met jezelf doorbrengen... dat is je zakken vullen met hele andere ervaringen... die je anders misschien niet zou hebben gehad. Dus het heeft niet met stilstaan te maken. Niet dat het een beter is dan het ander. Maar stilstaan is het sowieso niet.
Nee,
alleen zijn.
Ik denk dus ook dat, zeg maar, als je... En ook, dit bedoel ik ook een soort van met de fluiditeit van het leven. Ik denk ook gewoon van... Mensen gaan ook weer uit elkaar. Zeg maar, je leven is best wel lang.
Overigens gaan best wel veel mensen juist op dit moment, zeg maar niet, maar op die leeftijd ook uit elkaar. Omdat je ook weet, of tenminste voor mensen met een kinderwens, die weten dan van ja, of dit is nu menens
ja.
En wij gaan dit samen doen. Of het tenminste, ik heb dat veel om me heen wel gezien, dat dat zo'n kruispunt is ja. van, gaan wij samen nu door? Of is dit hem toch niet? Nee. En dan kan ik beter nu uitstappen.
Precies. En ik denk dan dus ook, zeg maar, en dat, ik bedoel dat dus niet cynisch, zo van alles kan kapot of het gaat toch wel weer uit. Maar meer gewoon, je past bij elkaar als je bij elkaar past. En als je kan ook meerdere lange, superliefdevolle relaties hebben in je leven. En dat ja, en als het uitgaat weer, of je bent 30 of 40, dan is dat gewoon een nieuwe fase weer van je leven. Ja. En ik denk dus dat als je het over stilstaan hebt, denk ik dat gewoon, want je beschrijft dat je nu wel blij single bent. Ik denk dat gewoon dat je moet kijken, als je later in je leven terugkijkt op deze periode in je leven, wat ja. is dan je gevoel? Heb je dan een glimlach en denk je van, oh, dat was leuk. Ja. Of als je ongelukkig bent als single, dan moet je zeker daar iets aan proberen te doen.
Ja, want ik sta helemaal achter die fluiditeit. Net als dat er fluiditeit is in je hoedanigheid van, ben je gelukkig als single ja. of ben je iets minder gelukkig. Maar ik denk wel dat als je een hele uitgesproken kinderwens hebt bijvoorbeeld, dat je daar ja. anders naar kijkt en dat je anders bezig bent, ook inderdaad met dat terug bij af. Want hoeveel ga je investeren voordat je klaar bent bijvoorbeeld om met iemand die stap te nemen? Ja. Plus relaties komen en gaan. En ook als je kinderen hebt, dan kan een relatie weer uitgaan en je kan op je 40ste weer een nieuw iemand. Maar ja, ik hou zelf ook echt vast aan een heel romantisch idee, merkte ik gisteren toen ik wel weer met andere singles aan het praten was. Dat ik echt vasthoud aan het romantische idee dat ik hoop een soort van één iemand te ontmoeten met wie het wel een soort, ja...
Ja, ik zeg maar, ergens hoop ik dat ook. Maar ergens, en dat bedoel ik ook met van, het geeft mij heel veel rust. Ik heb dat zeg maar ook in vriendschappen.
Ja.
Dat ik denk van, ik heb dat vroeger wel eens gehad dat mensen dan zeiden van, ja, maar wij zijn voor altijd vrienden. Ja. En dat ik dan zei, nou, dat weet ik niet. En het is gebleken ik ben niet flaky. Ik heb zeg maar jarenlange hele intense ja. vriendschappen. Zeg maar, het is niet alsof ik denk van, oh, kijk wel.
Ja.
Maar ik vind het gewoon een lekker idee dat je het niet al nu hoeft te bepalen. En dat je gewoon ja. op elk moment mag bepalen waar je behoefte ligt. En inderdaad, als dat... Want je kan uit elkaar groeien, ook als vrienden. En het is juist. En met stilstaan denk ik ook van, ik denk dat je stilstaat als je ongelukkig bent en daar niks aan doet. Dus dat kan ook zijn in een ongelukkige relatie.
Ja, zeker. Absoluut.
Of in een baan waar je niet alles uithaalt.
Ik denk ook, terug bij af, geeft dan het... Daar komt ze weer met een metafoor. Maar dat geeft dan het idee dat je dus Monopoly aan het spelen bent. En dat het ja. zo is. Terwijl, het is een cirkel.
Ja,
dus,
en het is een proces.
Ja, precies.
En overal leer je wat van.
Overal leer je wat van.
Overal leer je jezelf beter kennen.
Exact. En er is niet een aanwijsbaar beginpunt van, hier begint mijn leven nu. Mijn leven begint met deze relatie. Nee, je bent al lekker aan het leven. En je bent ook, ja, er zijn zoveel dingen. Weer al die ingrediënten die zeg maar ertoe doen om een gelukkig leven te hebben. Die zijn er nu ook al.
Ja.
Die hangen niet alleen maar van een romantische relatie af.
Nee, en inderdaad wel een goed punt wat jij zei over de kinderwens. Want dat wordt in deze vraag niet beschreven. Nee. Maar dus als dat iets is waar je ja. mee bezig bent, dan zou je misschien...
Dan kan het wel zwaarder voelen als ja. een relatie op dat moment uitgaat. Kan ik me voorstellen.
Ja, maar ze benoemen het eigenlijk allebei niet.
Nee, dus, maar, ja. nee maar meer in...
Ja, dan kan het zwaarder voelen. Ja. Ja, dan is het inderdaad meer terug bij af. Dus, maar ja, die ene beschrijft eigenlijk van, ik ben blij, maar er wordt met medelijden naar me gekeken.
Ja.
En die andere omschrijft dat het een paradox is die ze voelt. Van, ja. Ik vind het aan de ene kant fijn, maar moet ik ook niet... En ook dus inderdaad ben ik niet te comfortabel in het single zijn.
Ja, ik denk dat... ja, ik begin meteen helemaal te grijnzen, maar begrijp dat wel. Want het single, zeg maar, wat je kent,
ja.
gaat ook op een gegeven moment comfortabel voelen. Dus, of tenminste, dat leer je jezelf wel aan. Ik denk dat ook vaak van, ik kan nooit meer met iemand samenwonen, want ik ben zo gewend aan alleen zijn. Ja. Nou ja, niet alleen zijn, maar wel alleen dat huis hebben. Dus je kan je daarin ook wel eens afvragen van, ja, ben ik niet te comfortabel? Zou ik niet iets meer mijn best ervoor moeten doen? Of... Ja,
dat is denk ik ook een moeilijk antwoord.
Ik voel precies dezelfde paradox.
Ja. Ja, maar het is denk ik ook een moeilijk antwoord om te geven als je die persoon niet kent. Want het kan zijn dat je dus die paradox voelt omdat je denkt van, oh, ik moet verder en ik moet iets, maar ik voel me eigenlijk heel chill. Je weet ook niet in hoever zeg maar iemand een soort van relaties afhoudt. Want ik ben ook heel dat ik denk van, oh, ik vind mijn leven zo fijn alleen. Maar als ik verliefd word,
ja,
dan ben ik weg.
Ja. Dan is er geen single sister meer.
Nee, nee, dan zeg maar, dan...
Ja, dat snap ik. En ik, waar ik dus het meeste rust uit haal voor mezelf, is in die paradox te bedenken van wat zijn de scenario's en dus ook me comfortabel gaan voelen bij de dingen waar ik niet direct invloed op kan uitoefenen. En wat mij daarin bijvoorbeeld als het gaat over een kinderwens veel geruststelling heeft gegeven, is dat ik mezelf toch een soort van heb aangeleerd van er is meer dan dat. En mensen die geen kinderen hebben zijn niet per se onvrijwillig kinderloos, zeg maar. Wat ik vroeger altijd dacht, van, oh, dan is daar een reden voor.
Waar ze zelf,
zielig. Terwijl er zo, er is zoveel rijkdom in dat leven te vinden.
Ja,
dat ik nu ineens denk van, het is echt een weegschaal. God, ja. Ik moet echt stoppen.
We gaan nu stoppen. We hebben
ik stop met beeldspraak.
We hebben nog één mail die we voor willen lezen. Omdat we hebben het dus eigenlijk inderdaad ook de hele tijd over fluiditeit en als je ouder bent en je weet het allemaal niet. Maar deze persoon is 60. Dus we dachten, het is fijn om even iemand te hebben die al meer heeft meegemaakt. Dus die kan het jullie misschien beter vertellen.
Leuk. Hoi Lizzie en Emma. Ik heb net geluisterd naar Fink, waarin jullie te gast waren. En ik besloot onmiddellijk te mailen, terwijl ik nog niet eens naar jullie podcast heb geluisterd. Jullie mogen gerust iets uit deze mail delen, maar wel anoniem. Ik ben begin 60, net met vervroegd pensioen en heel erg gelukkig in mijn eentje. Het is net of men dat nooit kan geloven, maar het is echt zo. Achteraf kan ik zelf zien dat ik als kind al zo was. Ik hield ervan om in mijn eentje in mijn kamer te zitten. Heel gezellig ingericht natuurlijk, met een boek. Ik was en ben enthousiast bibliotheeklid. I love the bibliotheek!
Yeah.
Met een grote liefde voor het lezen van papieren boeken. Ik had en heb een hele warme, liefdevolle familie en waardevolle vriendschappen. Ik heb als puber hele heftige verliefdheden gekend, zonder dat dat ooit tot serieuze relaties leidde. Ik werd namelijk altijd verliefd op onbereikbare jongens of mannen. Flirt of gebonden, daar kon ik jaren verliefd op blijven. Een feest der herkenning, deze mail.
Daarom wilde ik hem voorlezen.
Ik ging studeren en op kamers. Heerlijk dat studentenleven met vele avonden in de kroeg. En one night stands. Tientallen. Ik genoot altijd van seks. Oh my god, wat een heerlijke mail. Ik beur er helemaal van op.
Ja.
Omdat men dat verwacht en ook die beruchte vraag heb je al een vriend vaak werd gesteld, dacht ik ook dat ik op zoek moest. Ik heb in de loop der jaren wel eens advertenties geplaatst in regionale kranten. Spannend hoor, om dan een dikke envelop te ontvangen vol brieven.
Leuk.
En er zijn ook wel eens ontmoetingen geweest, maar ik was altijd degene die geen vervolg wilde. Toen ik in de 20 was, werd ik toch een beetje nerveus. Ik heb namelijk altijd geweten dat ik moeder wilde worden, maar zou ik dat in mijn eentje durven of kunnen? Ik heb me goed ingelezen over bomwoorden en ben bij het film wezen praten, waar de maatschappelijk werker zei dat ik er veel meer van wist en al hartstikke goed voorbereid was. Vanaf dat moment, eind 20 was ik, besloot ik om het te laten gebeuren. In die tijd was er liefde in mijn leven. Tussen haakjes, jarenlang meestal niet en soms wel even spannende afspraakjes. En ik heb hem verteld dat ik gestopt was met de pil. De verantwoordelijkheid bij hem gelegd en toen was ik 30. Inmiddels zwanger. Het is de beste beslissing van mijn leven geweest. De vader in kwestie verdween onmiddellijk uit beeld en ik werd moeder van een geweldige zoon. Hij is de liefde van mijn leven. Mm. Ik heb nooit samen gewoond, maar samenleven met mijn zoon was heel natuurlijk. Inmiddels woont hij al 10 jaar zelfstandig, maar onze band is hartstikke goed. Ik mis geen man in mijn leven. Soms als er een klus moet worden gedaan of iets zwaars moet worden getild, maar dat doet mijn zoon dan. Of ik huur mensen in. Schilder, tuinman, fietsmaker, automonteur. Zij weten wat ze doen en ik betaal daar graag voor. Wat ik wel eens mis, is seks. Maar ook dat blijkt de laatste jaren geen probleem te zijn. Want als ik op vakantie ben, blijken er wel eens leuke mannen rond te lopen die mij ook leuk vinden. Dus de lust is terug in mijn leven.
Yes!
Yes! Over vakanties gesproken. Alleen op vakantie gaan is verrukkelijk. Nu ik niet meer werk, kan ik dat meerdere keren per jaar. Italië, Griekenland, Spanje, dat soort bestemmingen. Vakanties alleen zijn wel duurder. Maar ik heb het er graag voor over. Ik ben financieel wel goed voor elkaar. Ik ben beslist niet rijk, maar ik ga goed met mijn geld om. Ik heb altijd parttime 80% in het onderwijs gewerkt en dat was ideaal te combineren met het moederschap. Pensioen opgebouwd, een eigen huis met inmiddels een lage hypotheek, een zuinige auto die me dan van A naar B hoeft te brengen. Ik realiseer me heel goed dat ik daar geluk mee heb. Mijn beslissing om met vervroegd pensioen te gaan heb ik ongeveer net zo wel doordacht als het genomen als het moederschap. Een kleine erfenis van mijn ouders hielp met het doorhakken van de knoop. Kortom, ik ben super gelukkig, houd van mijn zoon, familie en vriendinnen. Ik houd veel van dingen in mijn eentje, zoals op vakantie gaan, naar de sauna, dus haak je zijn boek mee, serie of film kijken, lezen, podcast luisteren. Misschien overbodig om te vermelden, maar ik ben duidelijk introvert. Ik ben graag alleen, maar beslis niet asociaal. Nog steeds vinden mensen het op zijn minst apart dat ik alleen ben, maar soms denk ik wel eens dat ze jaloers zijn. Want als ik eerlijk ben, ken ik niet of nauwelijks stellen waarvan ik denk, zo zou ik het ook wel willen. Ik hoop dat ik nog veel gezonde jaren voor de boeg heb in mijn eentje. Heel veel succes en plezier met jullie podcast. Dit
leuk, hè?
Is de leukste
hier brief. Moest ik ook bij huilen.
Ooit.
Toen ik hem voor het eerst las, die bijna weer.
En wat is zij stoer?
Ja!
Sorry hoor, maar nu is boom worden nog niet eens iets wat usance is, zeg maar, wat iedereen aan de lopende band doet. Dat is echt een heel groot besluit. Ja. En ik denk in de tijd dat zij daarvoor heeft gekozen,
nog een groter besluit misschien.
Zij is dus 60.
Ja, begin 60.
Begin 60. Wat een waanzinnig stoer wijfie.
Ja.
Ja, ik wil haar natuurlijk met alle respect toespreken, maar
ja, maar
echt.
Dit is een respectvolle term.
Ja.
Zo bedoelen we het.
Echt.
Ja. Nee, ja, ik las gewoon deze mail en toen werd ik gewoon helemaal warm van binnen. Dacht ik, ja, gewoon je eigen pad kiezen en lekker een kind nemen van de man en dan doei. En nu is dat je gewoon de liefde van je leven, ja. Je kind.
En ja, zo lief over haar zoon. Ik vind het ook leuk om te horen dat ze, nou, dat ze dus nog steeds aan haar, niet, misschien niet altijd vaak genoeg naar eigen idee, maar aan haar trekken komt, ja. Op seksueel gebied. Dat ze er altijd van heeft genoten, vind ik ook heerlijk, ja. Om te lezen. Ik denk dat voor niet iedereen die one-night stands heeft geld. Dus wat een voorbeeld.
Ja, dus ik was een voorbeeld inderdaad. Ik behalve dat ik minder one night stands heb gehad, maar herkende ik me ook dat ze lekker overal een boek mee naartoe neemt, introvert.
Ja.
Dat ik dacht van ja, ik ben
zij
dit.
Is nou echt een voorbeeld inderdaad
en
van
kind,
iemand
wat ik niet wil, maar zeg maar
die haar
verder
leven precies heeft durven inrichten op de manier die haar het allergelukkigst maakt.
Ja, dus laten we daarmee eindigen. We applaud you.
We applaud you.
Laat dit een voorbeeld zijn voor velen.
We gaan het gewoon inlijsten.
We gaan het inlijsten.
Ik ga het in lipstick op mijn spiegel schrijven.
Je bent nu onze ereluisteraar, ook al ben je anoniem.
We love you. Ik hoop echt, nou, ik hoop je een keer te ontmoeten.
Ik hoop het ook.
Ik zal het maar eerlijk zeggen, voor de draad ermee. Ja. Misschien kunnen we vrienden worden.
Ja, leuk.
100 uur investeren.
Ja. Je mag wel bij ons samen komen werken.
Ja, yes. Dus een beetje een andere aflevering dan normaal. Maar één ding is duidelijk. Communicatie is key.
Ja, ja, in elke vraag kwam dat toch wel in communicatie. Ja. En bij jezelf blijven. Proberen naar je eigen gevoel te luisteren.
Precies. Durf je kwetsbaar op te stellen. En ja, ook te vragen wat je nodig hebt, ja. Aan andere mensen.
Volgende week gaan we het dus over wonen hebben.
Ja. En we hebben, we gaan vrijdag 10 mei opnemen.
Ja, en deze aflevering komt woensdag 8 mei. Dus je hebt nog 2 dagen.
2 dagen om eventueel vragen of opmerkingen op te sturen. En we zijn ook heel erg benieuwd als je in je eentje, nou ja, hoe je in je eentje aan een huis bent gekomen. Of dat je andere oplossingen hebt gevonden. Misschien dat je in een woongroep woont. Friends houses.
Of dat het helemaal niet lukt. We zijn er daar allemaal benieuwd naar.
Ja.
Je kunt ons een mailtje sturen op steedsmeersingles@gmail.com.
Of
je kan, ja, ga maar.
Of een DM'tje. Direct message. Of een voice memo via Insta @steedsmeersingles.
Yes. En dan zijn we er volgende week weer.
Zin in.
Love jullie.